Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waar we vandaag gaan spreken over het bijzondere feest of bijzondere gedachtenis dat de kerk vandaag viert, namelijk het gedachtenis van de marteldood van de heilige Johannes de Doper. U weet, op 24 juni viert de kerk het feest van de geboortedag van Johannes de Doper, dat is zelfs een hoogfeest. En dat is uitzonderlijk, want normaal viert de kerk bij heiligen altijd de sterfdatum. En de reden daarvan is dat bij het sterven de heilige in de hemel wordt opgenomen. En dat betekent dat dat dus de hemelse geboortedag is. Bij Johannes de Doper is dat anders. Zijn geboortedag wordt gevierd als hoogfeest, omdat we namelijk geloven dat met zijn geboorte er een hele nieuwe pagina in de geschiedenis van God met de mensheid begint. Johannes de Doper is natuurlijk de laatste profeet van het Oude Testament en tegelijkertijd ook de eerste profeet van het Nieuwe Testament. En vandaag dus de sterfdag van Johannes de Doper. En vandaag is in de kerk de kleur rood, want we weten dat hij is gestorven als martelaar. En hij is niet zomaar gestorven als martelaar, niet alleen maar als getuige van Christus, maar heel specifiek voor een bepaald deel van de geloofsleer van onze kerk, namelijk de heiligheid van het huwelijk. En daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Wat betekent de dood van de heilige Johannes de Doper? Wat betekent het voor onze tijd? En meer nog, wat betekent het voor het einde der tijden? Nou, dat zijn nogal wat lijntjes die ik opengooi. Ik kom er zo meteen op terug. Maar we zullen eerst, zoals gebruikelijk, gaan bidden. En ik wil vandaag een gebed bidden van de heilige paus Johannes Paulus II. De man die zich natuurlijk onvermoeibaar inzette voor de heiligheid van de gezinnen, van de huwelijken. En daarom wil ik eerst zijn gebed gaan bidden voor het gezin. En daarna zullen we gaan spreken over de dood van Johannes de Doper. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt. Vader, die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u die in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, naar dit prachtige gebed van de heilige paus Johannes Paulus II, wil ik vandaag met u gaan spreken over de dood van Johannes de Doper, die vandaag op deze dag wordt gevierd, herdacht. Een dood die niet zomaar uit de lucht komt vallen. We lezen vandaag in het evangelie dat Johannes al gevangen was genomen. Waarom was hij gevangen genomen? Nou, hoogstwaarschijnlijk kent u het verhaal. Johannes de Doper had zich uitgesproken tegen de buitenechtelijke relatie van koning Herodes. En hoewel we in het evangelie lezen dat koning Herodes toch wel een bepaald respect had en zelfs een bepaald ontzag had voor Johannes de Doper, omdat hij wist dat het een man van waarheid was, had hij hem toch gevangen laten nemen, want zijn nieuwe vlam, om het zo te noemen, Herodias, dus de vrouw van zijn broer, die hij tot zijn eigen vrouw had genomen, die kon het niet uitstaan dat Johannes de Doper kritiek leverde op deze relatie. Dus het was niet allereerst Herodes zelf die Johannes gevangen wilde nemen. Nee, het was de nieuwe relatie van Herodes, de buitenechtelijke relatie, die Johannes in de gevangenis wilde hebben. En eigenlijk meer nog, want de gevangenschap van Johannes was voor Herodias nog niet genoeg. Het was zelfs zo dat Herodias hem dood wilde hebben, want zolang Johannes de Doper leefde, kon zij niet in alle rust met haar nieuwe man. Zij het niet haar eigen man, want want het ging om de broer van haar eigen man. Maar ze wilde dat deze stem tot zwijgen werd gebracht. En we kennen dat verhaal dat de dochter van Herodias een dans doet voor de koning en voor zijn vrienden. En dat deze dans de koning zo bevalt dat de koning zegt tegen Herodias of tegen het dochtertje van Herodias: vraag me alles wat je wil, ik zal het je geven. He, zelfs als het de helft van al mijn bezittingen is. Nou, en het jonge meisje gaat snel overleggen met haar moeder, Herodias. En die zegt: vraag aan koning Herodes dat hij ons het hoofd van Johannes de Doper op een schotel geeft. Nou, nogal een vraag. En Herodes is er ook niet zo blij mee met die vraag. Want zoals gezegd, hij had respect voor Johannes de Doper. Maar toch gebeurt het, want hij wilde natuurlijk niet afgaan ten opzichte van zijn vrienden. En uiteindelijk wordt dan inderdaad Johannes onthoofd in de gevangenis. En zijn hoofd wordt op een schotel bij koning Herodes gebracht. Nou, een beetje een gruwelijk verhaal. En waarom deze lange inleiding? We gingen het hebben over de heiligheid van het huwelijk. En we zien dus dat Johannes de Doper bereid is zijn leven te geven. Dus zich eerst gevangen te laten nemen en vervolgens ook zijn leven te geven voor die verdediging van dat huwelijk. Want koning Herodes was getrouwd. En het paste niet om dan een andere vrouw tot vrouw te nemen. En hij was bereid om daar dus voor te lijden. Voor die waarheid, voor de verdediging van die waarheid. Dus hij was eigenlijk een soort christelijke martelaar avant la lettre. In die zin dat Christus natuurlijk nog gewoon op aarde was. En nog steeds zijn leer aan het verkondigen was en de wonderen deed. En Johannes de Doper, nog voordat Christus zelf sterft, is ook de voorloper in de dood. Dus ook de marteldood die Christus zal sterven, ook daarin is Johannes de Doper de voorloper. En we zien dat hij dus in die dood heel duidelijk de relatie tussen een man en een vrouw, gezegend door God, verdedigt. En dat is belangrijk, want als we even vooruitspoelen in de geschiedenis van de kerk, even vooruitspoelen zelfs bijna 2000 jaar, en we komen in het jaar 1981, dan weten we dat dat huwelijk en het gezin dat daaruit voortkomt nog steeds van kapitaal belang is voor onze kerk. En ik maak een hele grote sprong in de tijd, omdat ik namelijk even een verbinding wil leggen tussen datgene wat er destijds gebeurde, Johannes de Doper die zijn leven geeft voor het huwelijk, voor de verdediging van het huwelijk, en datgene wat er in 1981 is gebeurd. 1981, ja, u weet, paus Johannes Paulus II was paus van onze kerk op dat moment. En in dat jaar had de paus het plan opgepakt om een nieuw instituut te beginnen. En dat instituut heette het Instituut voor de Studie van het Huwelijk en het Gezin. En hij had de latere kardinaal Caffara aangesteld als hoofd van dit nieuwe instituut. En we weten dat, hoewel het natuurlijk een grote eer was voor Carlo Caffara, dat hij het zelf niet makkelijk vond om deze taak op zich te nemen. Hij wist dat dit natuurlijk een ontzettend belangrijke taak zou gaan zijn. En hij was eigenlijk een beetje aan het twijfelen, hoe moest hij dit nou aanpakken? Zo'n belangrijke taak. Dus de paus had hem belast met dat nieuwe instituut, speciaal gericht op studie naar huwelijk en gezin. Dus alles helemaal uitdiepen wat met huwelijk en gezin te maken heeft, om ook deze tijd te sterken daarin. En hij vroeg zich af, hoe moet ik dit gaan aanpakken? Nou, wat deed de latere kardinaal? Hij schreef een brief naar zuster Lucia van Fatima. U weet, de oudste van de drie zieners, die zelf ook oud is geworden, 95 jaar. Hij schreef haar een brief met de hele eenvoudige vraag om te bidden voor deze nieuwe taak. Dus hij was het hoofd van dat nieuwe instituut en hij wilde heel graag dat zij bad daarvoor. Omdat natuurlijk zuster Lucia ook vaker had gesproken over het belang van het gezin en van het huwelijk. En ook Maria natuurlijk als moeder van het heilig huisgezin die aan haar was verschenen, die dat ook steeds weer bleef benadrukken. Dus Carlo Caffara had een brief geschreven en uiteindelijk kreeg hij antwoord op die brief van zuster Lucia, terwijl hij eigenlijk in feite alleen maar om gebed had gevraagd. Dus dat antwoord dat kwam een beetje onverwachts. En zuster Lucia die had laten weten, en ik lees even voor uit die brief, dat Maria tegen haar had gezegd dat de laatste strijd in onze kerk juist hierover zou gaan, dus over het huwelijk en het gezin. De letterlijke woorden van zuster Lucia van haar brief aan Carlo Caffara waren de volgende. De laatste strijd zal gaan tussen het koninkrijk van de Heer en het koninkrijk van Satan. En die zal gaan over het huwelijk en het gezin. Maar wees niet bang, zei ze erbij. Tegen iedereen die werkt voor de heiligheid van huwelijk en gezin zal steeds worden gevochten. omdat dit het beslissende thema is. Maar onze lieve vrouw heeft de kop van de slang al verpletterd. Dus Carlo Caffara, die nog een beetje met schrik in de benen zat voor deze belangrijke taak, kreeg dus een brief van zuster Lucia van Fatima, waarin hij eigenlijk veel meer te horen kreeg dan hij gevraagd had. Namelijk dat de eindstrijd in onze kerk zou gaan over het huwelijk en het gezin. Dus dat de Satan uiteindelijk een aanval zou openen tegen het huwelijk, tegen het gezin, tegen de heiligheid daarvan. Ik zei net al, in 1981 werd dit bekend. Paus Johannes Paulus II wilde op 13 mei 1981 zijn plannen openbaar maken, dat hij dat nieuwe instituut zou gaan oprichten. En 13 mei, voor de Fatima-kenners, dan gaat er een belletje rinkelen. 13 mei is natuurlijk de dag van de verschijningen in Fatima, hè? Dan wordt ook het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima gevierd. Dus op 13 mei 1981 was Paus Johannes Paulus II van plan zijn plannen uit de doeken te doen. Maar wat gebeurt er? Hij wordt neergeschoten. Dat belangrijke moment in de geschiedenis waarin Paus Johannes Paulus II wordt neergeschoten op de dag van Maria van Fatima. En u weet hoe dat afloopt. Hè? Hij overleeft natuurlijk de aanslag en wanneer hij bijkomt uit coma, zegt hij ook meteen: Maria van Fatima heeft de kogel afgebogen. Maar het was dus diezelfde dag, 13 mei 1981, dat de paus eigenlijk de plannen uit de doeken had willen doen voor de oprichting van het nieuwe instituut. En waarom is dat nou zo veelzeggend? Nou, heel eenvoudig. Op het moment dat Maria aan Carlo Caffara laat weten dat die eindstrijd in de kerk juist hierover zal gaan, huwelijk en gezin. En op het moment dat de heilige paus Johannes Paulus II zijn plannen om dat juist te versterken, om daar heel veel aandacht aan te gaan geven, naar buiten wil brengen, wordt er een aanslag gepleegd. Met andere woorden, de duivel die duldt het meteen al vanaf dag 1 niet dat de kerk hier de nadruk op zal gaan leggen. Heilige gezinnen, goede families, gezonde families, grote families waarin het gebed centraal staat, waarin de liefde voor God centraal staat. De duivel kan het niet luchten. En paus Johannes Paulus II die legde in eigen bewoordingen uit waarom dit zo is. Waarom de duivel het vooral gemunt heeft daarop, op het huwelijk en op een goed, gezond, gelovig gezin. En hij zegt: het gezin en het huwelijk die zijn de pilaar van heel de schepping. En als deze pilaar wordt aangevallen, dan stort het hele gebouw in. En dat zien we nu voor onze ogen gebeuren. Huwelijk en gezin als pilaar van de schepping. Ja, dat klopt, hè. Zoals God de wereld heeft geschapen en zoals Christus de wereld heeft herschapen, hè, door zijn leven te geven aan het kruis. Dat is het huwelijk dat Christus sluit met zijn kerk, hè, met de bruid, de kerk. Hij geeft zijn leven voor zijn bruid, hè, en zo hoort een man ook zijn leven te geven in het huwelijk voor zijn vrouw. En uit die offergave, hè, dus de offergave van Christus aan het kruis en het offer dat de man aan de vrouw brengt en de vrouw aan een man in het jaarwoord van het huwelijk, uit dat offer komt nieuw leven voort. Hè, als het gaat om het offer van Jezus Christus, komt daar het leven uit voort van de kerk. Hè? De geestelijke geboorte van alle kinderen van de kerk, dat is een vrucht van de kruisdood. Hè? Dus iedereen die gedoopt wordt en die wordt geboren als kind van God, met Maria als moeder en God de Vader als vader. Dat is, je zou je kunnen zeggen, het hemelse huisgezin, het gezin van Jezus Christus. Maar een aardse reflectie daarvan is natuurlijk dat huwelijk. Een man en een vrouw die in navolging van Jezus en de kerk ook zich volledig aan elkaar geven. En uit dat jaarwoord en uit dat offer, het lijden wat ze ook samen willen dragen, komt uiteindelijk het gezin voort. En dat is inderdaad de schepping. Dus op het moment dat een man en een vrouw kinderen krijgen, lijken ze eigenlijk het meest op God, op de scheppende God. God die zorgt dat er kinderen worden geboren, dat er een wereld ontstaat. Nou, zo ontstaat er ook nieuw leven, een nieuwe wereld, wanneer een man en een vrouw zich aan elkaar hechten in het huwelijk. En als we dan nog even wat verder vooruit spoelen en we komen in onze eigen tijd, we hadden het net over 1981, maar we spoelen nog wat verder vooruit, dan zien we dat die profetische woorden van zuster Lucia van Fatima nu meer dan ooit aan het uitkomen zijn. Die laatste strijd tussen de Heer en de Satan zal gaan over huwelijk en gezin. En we zien dat natuurlijk volop gebeuren. Het huwelijk tussen één man en één vrouw staat heel erg onder druk. En waarom is dit het enige huwelijk dat past in een christelijk leven? Het enige huwelijk dat Christus ook wil? Omdat dit het enige huwelijk is dat scheppend is, waar nieuw leven uit voort kan komen. Zoals de liefde tussen Christus en zijn kerk, zo kan tussen de liefde van één man en één vrouw nieuw leven geboren worden. Dus die scheppende kracht van God die hij aan zijn kinderen, aan de mannen en de vrouwen meegeeft, die gaat verloren op het moment dat we dit uit het oog verliezen. En daarom is het woord homohuwelijk ook eigenlijk een contradictio in terminis. Dat wil zeggen een uitspraak die zichzelf tegenspreekt. Want huwelijk duidt op vruchtbaarheid, duidt op nieuw leven. En homohuwelijk kan dat nooit waarmaken. Daar kan geen nieuw leven uit ontstaan. Dus dat is wat we zien, de aanval op het huwelijk zelf. Op het gewone beeld van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Gericht op het krijgen van kinderen. Gericht op het laten ontstaan van een kleine kerkgemeenschap. Want de gezinnen worden wel kleine huiskerken genoemd. Dat die vruchtbaarheid van de kinderen die worden geboren en die dan in een heilige omgeving kunnen opgroeien, daar kunnen leren bidden, leren te houden van elkaar, van hun ouders. Dat gaat allemaal teniet op het moment dat dat katholieke huwelijk teniet wordt gedaan. Dus dat is wat we nu meemaken. En we zien dat in een land als Duitsland natuurlijk volop gepropageerd worden dat dat zou moeten kunnen. We zien het natuurlijk ook in de gezinnen zelf. Dus niet alleen het huwelijk staat onder druk, maar ook het hele gezin staat onder druk. We zien dat kinderen al op scholen worden wijsgemaakt dat ze kunnen kiezen of ze man of vrouw willen zijn. En we zien ook dat vaak ouders daarin geen stem meer mogen hebben. Dus dat scholen of andere overheidsinstellingen proberen de kinderen iets wijs te maken. En op het moment dat de ouders zich daartegen verzetten, dan krijgen kinderen in sommige landen zelfs rechten om de ouders te overrulen, zoals dat heet in het Engels. Dus om de stem van de ouders stil te maken. Nou, dat is allemaal ontzettend zorgelijk. En tegelijkertijd, als we dit allemaal zien gebeuren, kunnen we ons herinneren dat Johannes de Doper zijn leven gaf hiervoor. En aan dat moedige moment kunnen wij onszelf ook optrekken. Ik las net iets voor uit de brief van zuster Lucia en ik ga daar nog een klein stukje uit voorlezen en dan sluit ik daarmee af. Wat zei zuster Lucia namelijk nog meer tegen de toen nog twijfelende Carlo Caffara? Dus ze zei niet alleen de laatste strijd zal gaan over het huwelijk en gezin. Nee, ze voegde daar nog aan toe. En dat is helemaal in navolging van die prachtige moed die Johannes de Doper toont. Ze zei, wees niet bang. Want tegen iedereen die werkt voor de heiligheid van huwelijk en gezin zal steeds worden gevochten. Omdat dit uiteindelijk het beslissende thema is. Maar onze lieve vrouw heeft de kop van de slang al verpletterd. Dus zuster Lucia die gaf een bemoediging aan Carlo Caffara. Je zult heel veel strijd ondervinden wanneer je dit als levenswerk aangaat. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor u thuis als u zelf getuigt van het katholieke huwelijk tussen een man en een vrouw. Maar wees niet bang. Onze lieve vrouw heeft de kop van de slang al verpletterd. En het is zeer de moeite waard om daar wel voor te strijden. Dus doe dat. Bid ervoor allereerst. Bid voor heilige gezinnen. En bid dat ook u zelf, heel eenvoudig, hoeft niet met moeilijke woorden, maar toch de kracht mag hebben om te getuigen van dat prachtige sacrament van het huwelijk en van dat pareltje van Gods schepping, het gezin. Nou, ik wens u een hele mooie dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten hier bij Radio Maria volgende week bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht.